FM, kabel 103.3, ether 106.8.
Kijk elke dinsdagavond live naar Awareness TV. Vanaf 7 uur via Salto 1. Spraakmakend opmerkelijk. Met alles wat u wist en nog nooit eerder heeft gehoord. Het is tijd om wakker te worden. Be there, be aware.
Homestart is een vrijwilligersorganisatie die klaarstaat voor ouders met jonge kinderen. Kan je als ouder hulp gebruiken in de vorm van persoonlijk contact? Heb je hulp nodig bij praktische zaken of wil je voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige problemen? Homestart is er met getrainde vrijwilligers voor jou. Kijk op home-start.nl.
Als ik de kans krijg, ben ik je beste vriendin.
De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind vindt dat kinderen met en zonder handicap samen moeten kunnen opgroeien. Jij toch ook? Kom nu in actie op alsikdekanskrijg.nl.
Op zaterdagavond 9 juni gaan we terug in de tijd met een discofeest met muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Wie heeft er niet gedanst op deze geweldige discomuziek? Dit gaat gepaard die avond met een geweldige lichtshow. Terug in de tijd hier met Radio Noordzij. De tickets zijn €7,50 en zijn te bestellen op www.radionoordzij.nl of 020-8508-415. Het discofeest wordt gehouden in het Antoniushuis aan de Kampenvoelenweg 207 in Amsterdam-Noord. Dit wil je niet missen. Bestel nu je tickets à €7,50 voor het grote discofeest op 9 juni op www.radionoordzij.nl of 020-8508-415.
U luistert naar Salto Stads FM, kabel 103.3, ether 106.8.
Zo, goedemiddag en welkom bij Hello Radio. Vandaag hebben we interessante onderwerpen op het gebied van carrière en opleiding. Dus waar je ook bent, geniet lekker mee van onze programma's deze woensdagmiddag. Online, via de kabel of ether, het kan gewoon allemaal. In de studio hebben we Juna Berkin te gast. Zij is zangeres van de folkband Snow Apple. En onlangs hebben zij een nieuw album uitgebracht, welke voorzien is van Mexicaanse invloeden. Nou, hoe dat gekomen is, dat horen we zo dadelijk van haar. Vandaag is ook Alisa Rees bij ons in de studio. Zij is designer en heeft onder andere een draagbaar infuus ontwikkeld, genaamd de Ivy Walk. Voor dit nieuwe ontwerp is een eerste pilot in aanloop en over dit bijzondere project gaan we met haar in gesprek strakjes.
Ja, dat belooft wat. En vandaag gaat Dina Perla ons voorzien van de Food for Thought. Uiteraard zijn we benieuwd wat ze ditmaal gaat brengen. En wat later deze middag gaan we in gesprek met Christa Kompas. Christa is directeur van het Humanistisch Verbond. Deze organisatie maakt zich onder andere sterk voor de menselijke waardigheid, vrijheid van denken, onderwijs, zelfbeschikking en inspiratie voor het leven. En Christa die draagt daarbij aan als het gaat om de groei en de maatschappelijke verdieping van het Humanistisch Verbond. Vanmiddag praten we met haar over deze zaken en de ontwikkelingen in het huidige leven en de huidige maatschappij.
Inderdaad. Nou, dat belooft zeker een interessante middag. En die starten we vandaag met Juna Berkin. Zij is zangeres van de folkband Snow Apple, welke onlangs een nieuw album heeft uitgebracht, voorzien van vele Mexicaanse invloeden. Juna, welkom bij Hello Radio.
Hallo.
Leuk dat je er bent.
Hallo, hallo.
Heel gezellig.
Ja, ja, nee, hartstikke goed. Vind het best wel spannend, want je hebt een heel mooi verhaal. En dat is Snow Apple natuurlijk. En, ja. Maar voordat we daarover gaan praten en jullie muziek, kun je eerst iets vertellen over jezelf, wat jouw achtergrond is?
Ja, ik ben Juna. Ik ben 35 inmiddels. En mijn achtergrond is, ik heb altijd heel veel muziek om me heen gehad toen ik opgroeide. Omdat mijn vader was jazzmuzikant. Hij is inmiddels overleden 6 jaar geleden, Sean Bergin.
Sean Bergin, oké. Okay.
En ja, dus ik ben echt opgegroeid met muziek. Vooral veel geïmproviseerde muziek. Vrij geïmproviseerde jazz. En dat heb ik heel veel gehoord als kind. En zodoende ben ik later ook zelf gaan zingen. Heb ik op conservatorium gedaan. En heel veel verschillende projecten, waaronder Snow Apple. En de band Snow Apple.
Waar ben je? Waar heb je de conservatorium gevolgd?
In Utrecht.
Oké.
Okay. Kom je ook uit Utrecht?
Of nee. Okay. Nee, ik had mijn kansen gespreid. Dus ik had auditie gedaan voor Amsterdam en Utrecht.
Ja.
En toen werd ik niet in Amsterdam aangenomen, maar wel in Utrecht.
Oh, nou heel slim dus, dat je het zo gedaan hebt.
Ja.
Kansen verspreiden, dat, volgens mij doe je dat ook in Las Vegas als je gaat gokken, geloof
ja,
ik.
Ja, klopt. Heb ik nog nooit gedaan. Maar...
Nou, misschien een tip voor de volgende keer.
Ja.
Ja, jouw vader, hij is helaas niet meer onder ons, maar die was wel een bekende muzikus.
Ja.
Wat voor instrumenten?
Saxofoon, tenorsaxofoon. Ja. Maar ook heel veel penny whistle en allerlei fluiten. Concertina, ukulele, zang, okay. Alles. Ja.
Nou, interessant.
Dus dat heb je echt van hem meegekregen?
Ja, ik ben echt opgegroeid met thuis in de woonkamer jazzliedjes op de piano. Leren van mijn vader.
Oké, okay, ja. Was hij streng of viel dat wel mee?
Nee, hij was helemaal niet streng. Maar hij was ook niet zo'n goede leraar. Hij zei altijd, nee, zo moet het niet. Voordat je de kans kreeg om... Maar hij was ook wel heel erg lief. En hij heeft me wel echt wel geïnspireerd om muziek te gaan maken. En hij zei ook altijd, ja, je bent heel muzikaal. Je kan heel goed zingen. Hij was heel complimenteus.
Wat okay. Goed, leuk, ja.
Ja.
En volgens mij is er ook een relatie met het Bimhuis geweest? Of?
Ja, ik ben echt opgegroeid in het Bimhuis. Dus ik rende daar rond in het oude Bimhuis.
Want je hebt het oude Bimhuis, dat was
de Oude Schans.
Op de Oude Schans, ja. Inderdaad. En dat is nu verhuisd naar een prachtige locatie hier in de buurt.
Ja, klopt. Ja, zeker. Dus ik heb daar ook later, toen ik een baantje nodig had, heb ik daar gewerkt. En toen heb ik nog een tijdje programmering gedaan voor popmuziek in het Bimhuis.
Zo.
Popmuziek dus, in het Bimhuis.
Ja.
Dat is een beetje vloeken in de kerk, of niet?
Nee. Tegenwoordig is het allemaal niet meer zo één ding. Iedereen doet een beetje van dit, een beetje van dat.
Ja.
Dus het kan allemaal. En Bimhuis is gewoon een van de mooiste zalen, vind ik, van Nederland. Met prachtig geluid. Dus... Ja, heel veel
de
muziek.
Akoestiek is heel goed, hè?
Fantastisch, ja.
Ja. Nou ja, goed, heel veel hedendaagse muziek is ook... kent de roots ook uit het jazz bijvoorbeeld, hè? En de
blues, zeker.
Noem het allemaal maar op.
Ja. Ja,
hartstikke goed. Snow Apple.
Ja.
Ik heb veel voorbij zien komen, zag het er prachtig uit. Maar in jouw eigen woorden. Allereerst, hoe is Snow Apple tot stand gekomen?
Ja, dat is alweer een tijdje geleden. Denk ik een jaar of zes geleden.
Oké. Okay.
Ik was klaar met het conservatorium. Ik was, ik was een beetje aan het denken van wat ga ik doen? En ik kreeg een telefoontje van iemand. Ja, ik zoek een jazzzangeres die jazzmuziek wil zingen en programmeren in een Italiaans restaurant.
Het begint altijd in een telefoontje.
Ja, altijd.
In een Italiaans restaurant.
Ja.
Okay.
En dat bleek een klassieke zangeres te zijn. En die wilde de ene week jazz en de andere week klassiek. Dat was Laurien. En via een gemeenschappelijke vriend hebben we elkaar leren kennen. En toen zijn we dat gaan doen. En dat was heel erg een ontzettend leuk jaar. Waarin we elke week live muziek hadden. En heel veel muzikanten kwamen langs. Ook om mee te jammen. Ook mijn vader kwam heel vaak langs. En ja, dat was echt een hele leuke tijd.
Ja.
En die feestjes werden ook steeds beruchter. Dus we kregen steeds vaker ook echt bekende mensen die gewoon ineens langskwamen. En veel wijn en gezelligheid. Maar na een jaar ging het restaurant helaas failliet.
Oh, dat is wel jammer.
Ja, dus we moesten stoppen. En toen zijn we toch... Toen zijn we gewoon begonnen met liedjes schrijven. Laurien en ik. Helemaal geen jazz of klassiek, maar gewoon... simpele folkliedjes op de gitaar en dan meer stemmig.
Oké.
Okay. Zo maar is het begonnen. Met twee meiden dus.
Met z'n tweeën zijn we begonnen. En toen dachten we een akkoord bestaat uit drie tonen. Dus we moeten nog een stem erbij.
Ja, heel pragmatisch gezegd.
Ja.
Als we het hebben over de andere bandleden, als ik het zo mag zeggen. Wie zijn dat en wat is hun achtergrond?
Nou, Laurien dus.
Laurien. En in het begin zijn we met Fanny de Ruiter. Ook een klassieke zangeres begonnen. En later is Fanny verhuisd naar de Verenigde Staten.
Oh.
Dus ja.
Later verhuisd of bleef ze plakken daar?
Nou, nee, ze is echt verhuisd.
Ja, want soms kan je ergens verliefd op worden op een plek.
Ja.
En dan wil je daar eigenlijk niet meer weg.
Klopt. Maar zo ging het niet. Ze is voor de liefde. Ze is ook getrouwd inmiddels.
Oh, ja, kijk.
En,
toen waren jullie zangeres kwijt.
Ja, dus toen hebben we even gezocht, maar niet lang. Toen vonden we Laura Polens. Een Letse zangeres, die ik ook via het conservatorium ken. En ja, die wilde graag meedoen.
Okay.
Nu zijn we alweer een aantal jaar met z'n drieën. Met Laura, Laurien en ik.
Nou, leuk. Hartstikke mooi.
Ja.
Want jij doet zang en de mandoline?
Ja.
En speel je ook nog meerdere instrumenten? Of?
Ik speel ook een beetje fluit en wat percussie. En ja.
Oké. En iedereen heeft meerdere instrumenten
tot
hun beschikking. We hadden het zojuist even over je vader. Maar kun je ook voorbeelden noemen van wat jij goed de muziek vindt?
Jeetje, ja.
Lastig.
Ja. Want je groeit natuurlijk op als jong meisje thuis. Je hoort allerlei soorten muziek.
Ja.
Maar dan ga je je eigen smaak ontwikkelen, denk ik dan altijd.
Ja, nou, ik ben wel heel erg in de jazz gedoken. Ja. Toen ik begon met zingen. Ik vond dat ook als zangeres vond ik dat de grootste uitdaging om echt goed jazz te zingen. Dus dat ben ik jarenlang alles geluisterd, alle zangeressen.
Ja.
En een van mijn favorieten, Betty Carter.
Oh ja,
prachtige
Betty Carter.
Zangeres.
Ja.
Maar ook alle grote Ella Fitzgerald, Billy Sarah Vaughan, Billie Holiday.
Ja.
En later ben ik toch ook eigenlijk daarna wat meer popmuziek gaan luisteren. Dus ook weer, we luisterden wel altijd Beatles, maar toen ben ik het opnieuw allemaal gaan luisteren. Van hoe zitten die liedjes eigenlijk in elkaar, die popliedjes?
Maar toen was je nog niet met je opleiding bezig?
Ja, toen was ik al wel,
zo zou je ook thuis luisteren natuurlijk, hè?
Ja, omdat je dan leert van hoe werken akkoorden en hoe werkt een liedje eigenlijk. Dus dan is het ook leuk om te leren van hoe wordt het geschreven en hoe is het opgebouwd. Dus ja, ook heel veel klassieke pop.
Kan je dan ook nog steeds onbevangen genieten van de muziek die je dan hoort? Of kijk je ook een beetje, luister je met een professionele oor daarna?
Nou, inmiddels wel weer. Ik moet wel zeggen dat op het conservatorium ben je zo gefocust. En je zit in zo'n cocon van muziek. Dat op een gegeven moment is het ook een soort overload. Is het bijna niet meer gewoon leuk. Maar wordt het een soort, wordt het te serieus. Maar ik ben ook, ik heb ook gelukkig de ervaring gehad om elk jaar naar Ierland op vakantie te gaan. Omdat ik een Ierse familie heb daar. En in Ierland gingen we altijd in het café liedjes, folkliedjes, Tom Waits, Paul Simon, in het café zingen.
Dat is daar natuurlijk heel gebruikelijk, hè?
Heel
naar
erg,
de pub gaan. En dan
als ik dan aan Tom Waits denk, dan denk ik aan een liedje Waltzing Matilda.
Ja.
Hoe komt dat bij jullie eruit? Want het is een hele specifieke stem.
Ja, maar ik denk dat je het ook... Ik heb dat zelf eigenlijk nooit gezongen, dat nummer. Maar ik heb het wel gehoord, ook door een Ierse stem, heel hoog. En dus dat kan
dat
ook.
Dat kan gewoon wel, ja.
Ja, dus elk jaar was dan weer voor mij een beetje opladen in Ierland. Zo van, dit is gewoon muziek maken. Gewoon lekker samen, niet oordelen, maar gewoon genieten van de liedjes en samenzang.
Ja, heerlijk. Ja. Leuk lijkt me ook om te doen.
Ja.
Ja, absoluut.
Aanrader.
Een aanrader. We gaan het proberen. Als ik je zou vragen hoe je de muziek van Snow Apple zou beschrijven, wat zou je dan zeggen?
Ja. Werd me net ook gevraagd in de lift.
Oké.
Toen dacht ik,
door de andere gastspreker?
Precies.
Aha.
Ja, dus dat was... toen dacht ik, dat is moeilijk. In het begin zijn we echt folkliedjes. Best wel lieflijk en simpel. Met gitaar, mandoline, banjo. En we zijn eigenlijk steeds meer gaan uitbouwen naar andere genres. We hebben Franse chansons ook gemaakt. En we zijn ook... met Laura, de Letse zangeres, zij, haar roots liggen echt bij de Letse volksmuziek. Dus zij heeft dat weer erin gebracht. En uiteindelijk ook de jazz kwam er meer in. En Laurien heeft een opera-achtergrond. En zij zingt echt bel canto met een hoge sopraan, heel indrukwekkend. En dat zijn we ook gewoon erbij gaan doen.
Het is best wel lastig om jullie te vangen in een richting, hè?
Ja. Klopt, ja.
Ja. En dan nu ook nog eens een keertje met die Mexicaanse invloeden.
Ja, dus dat is ook weer
heel
iets nieuws.
Ja, daar komen we inderdaad straks nog even op. Dat is wel leuk inderdaad. Waar komt de naam Snow Apple vandaan?
Snow Apple is een liedje. Wel een van de eerste geschreven liedjes. Volgens mij doen we die niet meer. En we vonden het een grappig woord. En we hadden een optreden en we moesten echt binnen een dag bepalen. Ons werd gevraagd, wat is jullie naam? Toen hebben we maar dat maar gezegd. Met dan bedenken we later wel de echte naam.
Ja.
En dat is natuurlijk nooit gebeurd. Dat is gewoon dat gebleven, ja.
Maar zijn jullie wel tevreden met deze naam?
Ja, het bleek een handige naam te zijn. Op internet vind je ons meteen.
Ja, oké. Okay. Niet verkeerd.
Nee, precies.
Nou, ik vind het een hele leuke naam. Ja. Het is catchy, zeg maar. Dus het blijft meteen hangen. Dus dat is altijd goed gekozen. En ik denk ook als je... zeg maar het eerste wat min of meer bij je opkomt... of binnen een dag of wat dan ook... dat is altijd wel het beste. Qua namen en ideeën enzovoort.
Ja.
Want anders ga je eindeloos doorberedeneren. Wordt het een rationeel geheel. En dan,
klopt.
Dan komt er niks van. Komt er helemaal niks meer van. Dan krijg je een hele lange naam.
Ja. Trouwens... als ik ook kijk naar de uiterlijke kant van Snow Apple... want ik heb wel wat clipjes van jullie gezien. Wie heeft jullie styling van de outfits bedacht?
Ja, dat is wel heel leuk. We hebben een aantal jaar geleden een Amsterdamse modeontwerper leren kennen. Mo Ben Shalal. Ja. En hij heeft zijn winkel nu trouwens op Centraal Station.
Ja.
In een van die passages... Ben Shalal heet zijn winkel. En hij ontwerpt prachtige kostuums. En hij deed toen heel veel voor evenementen, voor grote evenementen. Met jurken van 100 vierkante meter, rok. Nou ja, echt heel indrukwekkend. En ja, we zijn eigenlijk bevriend geraakt. En hij vond het ook leuk om mee op tour te gaan.
Oh, hij gaat ook met jullie mee dus?
Ja.
Wat leuk, ja.
En dus dan kwam hij mee met 3 koffers. En dan hadden we elke dag een andere outfit.
Nou, ja, geweldig.
Ja. Als ik kijk naar wat ik heb gezien, een beetje gypsy-achtig. 60s, opera, classy, 50s, 20s. Marine outfits had ik ook gezien.
Ja.
Tot aan hele grote tulpen op jullie hoofd.
Ja.
Of zelfs varens. Hoe kom je erop?
Dat is Mo. Dat doet Mo, ja. Hij is gewoon het brein daarachter. Hij is heel creatief. En hij heeft heel veel... Wat leuk is, hij heeft heel veel humor.
Ja.
En ook in zijn styling. En ja, wij zijn zo gek om dat allemaal maar aan te trekken.
Ja, maar jullie vinden het natuurlijk wel leuk.
Ja, we vinden het ook leuk. Ja, we vinden het heel leuk.
Nou, heeft hij duidelijk zijn inspiratie, haalt hij ergens vandaan. Maar als het gaat om de muziek die jullie maken... waar komt jullie inspiratie vandaan?
Nou, ik denk wel veel uit het reizen. Omdat je zoveel... Ja, je reist zoveel, je komt zoveel mensen tegen, je komt op zoveel plekken. En dat is wel, denk ik, voor ons een van de grootste inspiratiebronnen altijd geweest.
Kun je luisteraars vertellen waar jullie zo al geweest zijn, zeg maar, globaal?
Nou, we zijn eerst heel veel in Engeland geweest, dus door heel Engeland.
Ja.
Noord, zuid, oost, west. En later ook heel veel naar de Verenigde Staten.
Ja.
Vooral de hele westkust. Dus van Seattle en dan helemaal naar San Diego, naar het zuiden.
Oké.
En dat is een aardige reis.
Ja, klopt. Ja.
Maar wel ontzettend leuk om te doen.
Nou, ik vind dat echt heel bijzonder. Je komt daar alle soorten natuur die er zijn, zie je daar. En ja, we hebben ook heel veel leuke mensen ontmoet.
Ja.
Ja.
En hebben jullie ook dan heel veel opgetreden in allerlei locaties, barretjes, dat soort zaken?
Precies, ja.
Hoe deden jullie dat? Gingen jullie gewoon zelf erop af? Zo van, kunnen wij hier spelen vandaag?
Ja, soms wel. En soms vonden we het ook online.
Ja.
Of soms via. Of ja, als je zelf een band hebt en je wil naar het buitenland. Als je op Facebook zegt, ken ik iemand in... noem maar een plaats op de wereld. Je zal verbaasd zijn dat je altijd wel mensen kent die iemand kennen. Ja, ik heb nog een neef en die heeft een café. Nou, en zo gaat het, zeg maar.
Ja.
Dus je krijgt wel reactie. Maar je wil natuurlijk ook gewoon spelen.
Ja, precies.
Dat moet ook gebeuren natuurlijk.
Ja.
Nou, goed, jullie hebben inmiddels 3 albums gemaakt. Binnenkort komt nummer 4. Daar gaan we zo over hebben. Je had het net over Amerika. Toen je met Snow Apple on tour was in Amerika, toen is er plotseling iets gebeurd. Kun je daar iets over vertellen?
Wat is er iets gebeurd?
Plotseling iets gebeurd,
want een van de bandleden die moest...
Ja, dat was ik.
Was jij dat?
Ja.
Oh, ik dacht dat je collega dat was. Die moest plotsklaps naar huis.
Ja,
was jij zelf.
Dat was ik.
Oh, ik wilde al vermanend de persoon wat over zeggen. Maar dat kan hij niet, want je bent hier de gast.
Want dat ben ik zelf.
Foei. Laat iedereen in de steek. Dat kan toch helemaal niet?
Ja, we waren op tour en ja, toen moest ik inderdaad naar huis om mijn vriend iets te vertellen. Ja. En inmiddels heb ik een zoontje van 2,5, Jan. Een heel leuk, heel leuk jongetje.
Gefeliciteerd. Klein applausje, mensen, want dat is toch wel weer bijzonder.
Dus ik wilde zo snel mogelijk naar huis om hem dat te vertellen. En toen kon ik niet mee naar Mexico.
Aha.
Ja.
Maar je merkte dat ter plaatse dat je zwanger was.
Ja,
dus.
Precies.
En werd je ook misselijk en al dat soort zaken?
Ja, zoals dat gaat.
Dacht je, dit ga ik niet trekken zo.
Nee, ja. Nee. En ik had ook toen zoiets van Mexico, ik was er nooit geweest.
Ja.
Ik had zoiets van, ik ga gewoon lekker naar Nederland nu, ik pak het vliegtuig.
Ja, ik kan me voorstellen dat dat een beetje te veel van het goede wordt in je gedachten dan al, hè?
Ja, precies. Ja.
Aha.
Nou, je hebt een hele goede reden gehad. Maar wat is er vervolgens gebeurd met de band?
Nou, dus zij zeiden van, nou oké. Ja, ze begrepen het ook wel. Maar zijn heel inventief. Toen hebben ze een aantal Mexicanen, ook weer zoals dat gaat, via opgetrommeld.
Ja.
En hebben toen een soort nieuwe band gestart met 4 Mexicaanse muzikanten. En zo hebben ze die tour gedaan.
Ja.
En toen is ook een beetje dit album ontstaan. Want ze zijn toen al die nummers op een hele andere manier gaan spelen.
Ja, maar schrok jij toen je het hoorde?
Dat ik zwanger was?
Nou ja, dat misschien ook.
Maar dat ze... Nee, ik was heel blij.
Ja.
Ja, ik was heel blij. En ik moet ook zeggen dat we hebben dit altijd gedaan. Altijd als we ergens hebben gespeeld, hebben we altijd heel veel met lokale muzikanten gespeeld. Dus ik had dit ook wel eigenlijk van verwacht. Van dat zo zou gaan, ja.
Nou, goed.
En daar is dus een album uit voortgekomen. Dat heet Wexico.
Dat is wel een hele leuke naam.
Ja.
Wat voor album is dat geworden?
Het is een album met een aantal nieuwe nummers en een aantal gouden oude Snow Apple nummers. Maar echt met een Mexicaanse stijl. Dus met Mexicaanse ritmes en Mexicaanse instrumenten. En onze Mexicaanse vrienden zingen en spelen erop mee.
Ja.
En daardoor wordt het echt een feestje, vind ik.
Okay.
Ja.
En is er een favoriet van jou?
Nou, ik vind dat altijd wel moeilijk. Want ik vind nummer 3, Pescador.
Pescador, ja.
Dat is niet een nummer van Snow Apple.
Oh, oké.
Het is een, volgens mij, Colombiaanse cumbia. En het is echt een traditioneel nummer. Maar ik vind de versie, hoe dit is geworden, ook hoe die op de plaat staat, hoe we het hebben opgenomen in de studio en de productie, alles, vind ik wel heel bijzonder geworden. Het is ook het is helemaal geen radionummer, het is heel lang.
Ja. Dus... Oh, want hier staat geen tijd bij, maar
cumbia, dat is muziek uit Colombia.
Wat zeg je?
Cumbia muziek, dat is uit Colombia.
Ja, volgens mij cumbia is uit
die regio.
Ja, die regio. En je hebt cumbia uit Colombia. En ja, precies. Dus dit is een Colombiaanse cumbia. Pescador.
Pescador. Ik vond de foldermateriaal of het ontwerp van het album en ook van die single vond ik ook wel bijzonder.
Ja.
Dus dat was wel leuk. Is dat ontworpen door een Nederlandse ontwerper?
Nee, deze illustratie is gemaakt door Cynthia. Cynthia is onze bassiste uit Mexico.
Oh, ja.
Die en ook nog heel goed kan tekenen.
Ja, fantastisch. En het leuke is dus dat ze maakt deze tekening met echt miljoenen kleine puntjes, zijn het allemaal.
Ja, ik zie hier en daar wel een paar puntjes, maar ik had niet verwacht dat dat echt overal zo zou zijn.
Ja, alles. En ze doet er ook heel lang over. Ze doet echt weken over in zo'n tekening. En ze doet dat dus ook onderweg. Op tour heeft ze altijd zo'n blok bij zich, tekenblok. En ze is altijd tussendoor bij het wachten even weer aan het stippen. En dan komen dit soort dingen uiteindelijk.
Lekker ontspannend ook voor haar.
Ja, precies.
Ja, het ziet er prachtig uit. Hey, we gaan zo meteen naar de song Evil Wizard luisteren van het album Wexico. Wanneer is de officiële release? Zit er nog een feestelijk tintje aan?
Ja, op 6 juni is de officiële release in de Rolling Rock Kitchen Amsterdam Noord.
Oké,
leuk.
Ja.
En dan zijn alle Mexicanen erbij. Dus dat is
gezellig.
Dat wordt echt een leuk feestje.
Ja. En wat is verder jullie planning voor de komende periode?
We hebben nog, volgens mij zondag, is dat 10 juni? Ja, woensdag is 6 juni. Zondag dan spelen we op Blijburg. En we spelen nog een keer in Friesland.
Zo.
En dan gaan we ook nog naar, volgens mij, naar de Ardennen, naar Italië. Nog allemaal leuk. En naar Engeland. Dus nog heel veel leuke...
Je gaat echt alle kanten nog weer,
ja,
weer
op. Ja, precies.
Nog heel wat optredens in het verschiet.
Jona.
Nou, fantastisch leuk. Ik ben wel erg benieuwd naar het nummer Evil Wizard.
Ja, dat gaan we zo luisteren.
Ja, dat gaan we zo doen.
Jona, ik wil je bedanken. Het is leuk dat je dit met ons gedeeld hebt. En veel succes met de band.
Ja.
We gaan nu luisteren naar Evil Wizard van Snow Apple. Een song van hun nieuwste album, Mexico.
I'm not an evil wizard trying to seduce you. I believe that you're the one who put a spell on me. I'm turning. Walking through the streets of old Amsterdam, you ask me a thousand questions which I do not understand. The answer will come slowly, right before the end. You poison my brain, calling my name, captured in this web of lies. I flew to the wrong side, I knew I do not belong in someone else's
Oh, dat was eventjes lekker swingen met het nummer van Snow Apple, Evil Wizard, Mexico. Heel gezellig. Ik geniet ervan en ik zou zeggen, als je meer van dit soort nummers en muziek wil horen, dan kan je vast dit album aanschaffen van Snow Apple. We gaan nu in gesprek met Alisa Rees. Zij is een veelzijdige designer en heeft onder andere een draagbaar infuus ontwikkeld, genaamd de IV-Walk. En voor dit nieuwe ontwerp is een eerste pilot in aanloop. En vandaag vertelt ze ons hoe dit bijzondere project tot stand is gekomen. Alisa, welkom bij Hello Radio.
Hallo.
Hallo daar.
Hallo daar.
Gezellig dat je hier weer eens bent, want je bent al eens eerder bij ons in de studio geweest.
Zeker, en dat was heel gezellig.
Ja, zeker. En dat ging eigenlijk... Toen was je nog niet zo ver, hè? Je had wel al, zeg maar, de ideeën en je had al zelf een vest ontwikkeld.
Ja.
Alleen het was nog niet zo ver dat je al voor een pilot stond.
Nee, dat klopt.
Maar dat was wel de bedoeling natuurlijk.
Dat was zeker de bedoeling.
Ja, en er gaat aardig wat tijd overheen. Maar goed, voordat we helemaal van start gaan over de pilot, et cetera, zou je ons nog kort kunnen aangeven hoe het allemaal tot stand is gekomen? Hoe het is gebeurd?
Ja, ik zal beginnen met dat toen ik 19 was, ik leukemie kreeg. Dat is altijd een beetje een raar begin. Maar ja, dat is toch waar het begonnen is. En toen lag ik dus 1,5 jaar in het ziekenhuis. En daarna nog wat een jaartje herstellen. Ik wilde eigenlijk filosofie studeren. Maar toen ik zo lang had gelegen in het ziekenhuis, staand naar het plafond, dacht ik, nou, ik ga iets anders doen. Ik ga iets creatiefs doen, lekker met mijn handen bezig zijn en niet echt over het leven nadenken, maar meer doen. Dus ik ben naar de designacademie in Eindhoven gegaan en daar ben ik afgestudeerd met eigenlijk een boek vol met concepten om het ziekenhuis meer menselijk te maken. Op het gebied van mobiliteit, communicatie, sfeer, mentale afleiding. En twee concepten heb ik eigenlijk gematerialiseerd. En één ervan is het draagbaar infuus. En het andere is een luxe setje, dus ook niet te ver ingaan, maar om een sfeer te creëren in het ziekenhuis. Omdat ik denk dat we heel erg onderschatten dat sfeer kan bijdragen aan een herstel of een sneller herstel.
Ja.
Maar de IV walk die kreeg zo onwijs veel aandacht. En het was natuurlijk fantastisch. Ik kon van de ene show naar de andere show. Maar daardoor kon ik wel minder het doorontwikkelen.
Ja. Ja, je hebt het heel druk daarmee gehad, hè?
Ik heb het heel druk daarmee gehad,
ja. Overal komen vertellen natuurlijk.
Ja, klopt. Ja,
maar wel heel erg goed. Ook een heel mooi initiatief van jou. En dat je er zo op bent gekomen. Ja, tuurlijk, het is nooit fijn om ziek te zijn. Maar als je dan tot zoiets komt, is het best heel bijzonder te noemen.
Ja,
zeker.
Even voor de beeldvorming. Jij hebt een bepaalde richting gedaan, hè? Bij de opleiding Design Academy Eindhoven.
Ja, nou, het heet Man and Leisure officieel. Dus dat is vrije tijd, betekent dat. Maar ik noem het zelf eigenlijk conceptdesign. Dus er was heel veel ruimte voor concept en social design. Dat is niet op alle afdelingen zo. En dat is wel bijzonder, omdat conceptdesign is niet echt bekend over heel de wereld, laat ik het zo zeggen. We hebben ook niet heel veel bedrijven die mensen met conceptdesign inhuren. Maar wel steeds meer, omdat het steeds meer nodig is in deze maatschappij. Omdat we een andere kijk ook nodig hebben. Een iets creatievere aanpak voordat we ten onder gaan. Nee.
Maar, ja, het is wel,
grapje. Maar het is wel meer nodig, denk ik.
Ja. Oké, okay. Ja.
En wat ik ook zo leuk vind eigenlijk, is dat... Ja, dat idee, hè, van dat infuusvest, als het ware, is dat het zoiets totaal anders is dan wat je normaliter gewend bent in het ziekenhuis, zoals je mensen ziet met zo'n infuus. Want het is gewoon zo'n stang eigenlijk, een onhandig ding,
ja,
waar je eigenlijk niets mee kan. Hè, je kunt niet overal gaan rondlopen. Ja, je kan wel, maar het is altijd een gesleep.
Ja.
En hoe is dit dan?
Het is eigenlijk in plaats dus van de paal, de koude infuuspaal, is het eigenlijk een soort vestje.
Ja,
en materiaal is dat ook best belangrijk als je dat steeds zo vasthoudt.
Ja.
Is het in plaats van dus de paal, is het op je lichaam. Dus het is een zacht materiaal. Het zit om je lichaam heen. Het is achter en voor dat het ook in balans is. Dus dat het ook niet zwaar is voor patiënten.
Kan je dan denken aan een soort van bodywarmer-achtig effect?
Ja, dus maar de ene noemt dunner, het inderdaad natuurlijk. Bodywarmer. De ander noemt het hipster fashion. De ander noemt het een rugzak. Maar het is niet echt een rugzak, want het zit juist voornamelijk voor.
Ja.
Maar iets wat je op je lichaam kan dragen als een soort accessoire, zo kun je het ook zien. En dat er niet uitziet alsof je een heel grote tas bij je draagt. Dus en dat het menselijk is. En dat is wel eens eigenlijk het belangrijkste.
Oké. Okay.
Want het gaat dan voornamelijk om het sociale aspect.
Ja, en de mentale beleving van de patiënt. En dus natuurlijk ook dat de patiënt meer gaat bewegen en kan bewegen. Dat je naar buiten kan gaan en op die manier dus sneller zal herstellen.
Ja, want is dat iets wat onderzocht is? Kan je er bijvoorbeeld, als je dat gebruikt als patiënt, waardoor je meer gaat bewegen, meer naar buiten ook kan treden, dat ook zorgt voor een versnelling van het helingsproces?
Ja, nou ja, dat moeten we dus natuurlijk ook testen. Maar het is ook dat er heel veel wetenschappelijke onderzoeken zijn die zeggen dat beweging het herstel versnelt. En nu moet ik eigenlijk aantonen dat de IV walk tot beweging stimuleert.
Ja.
Dus het feit dat beweging een patiënt sneller herstelt, dat is aangetoond. Maar nu moet ik eigenlijk aantonen dat door de IV walk mensen sneller gaan bewegen.
Ja, maar het lijkt me ook wel een stuk praktischer geworden, omdat je natuurlijk niet de hele tijd die stang hebt die je mee hoeft te slepen.
Ja, in heel veel situaties is het ook inderdaad praktischer.
Ja.
En fijner. En ja.
Want, veel beter.
Ja, goed.
Huh? Ja, nee, veel beter inderdaad. Want je bent hiermee afgelopen februari ook naar die supergrote beurs geweest in Las Vegas. Hoe werd het daar ontvangen?
In Las Vegas werd het eigenlijk ontzettend goed ontvangen. Want dat was wel spannend. Want je gaat naar Amerika en je denkt, nou, misschien zijn er al wel honderden dezelfde soort draagbare infusen. Ja, weet je niet. Want je kent de hele Amerikaanse markt niet. Maar dat viel eigenlijk. Ik was verbaasd over hoeveel mensen zo enthousiast waren eigenlijk over mijn idee. Het is natuurlijk de CES, dus de Consumer Electronical Show. Dus je verwacht niet per se medische producten. Die waren er ook, maar niet vooral. En ik vond het toch wel leuk dat ik mooie feedback kreeg. En ook mensen die zeiden, ja, dat zou je dan ook voor dieren kunnen gebruiken. Want daar gebruiken ze dus ook palen voor. Nou, dat vond ik wel helemaal raar.
Voor dieren? Ja.
Ja. Oh. Dus ja, dat was ook weer een hele markt die open ging. Maar ja, ik vond het wel bijzonder dat ik dan daar ook nog wel goede feedback kreeg. Dus ja, dat was super. Wel fijn.
Heel erg goed. Ja, ik vond dat wel leuk, omdat je dan vlak voor die tijd, dat was in januari, hè, dat je even bij ons was. En toen was het natuurlijk heel erg spannend om te weten van hoe gaat dat landen in de Verenigde Staten. Maar goed, je bent uiteindelijk weer hier teruggekomen op Nederlandse bodem. Ja. En van daaruit ging het weer verder. Want ja, je wil toch dat het uiteindelijk wordt opgepikt, hè? Vooral in de ziekenhuizen en dergelijke. Hoe is dat traject verlopen?
Nou, in Amerika was het natuurlijk heel erg spannend. Maar toen ik terugkwam, ging het eigenlijk door. Ik gaf veel lezingen, interviews. Maar ik had ook wel wat meer tijd om na te denken van, nou, wanneer wil ik de pilot laten plaatsvinden? Daarnaast is dat eindelijk gelukt. Dus ja, volgende week, om 30 mei, begint het.
Ja.
De pilot. En dat is heel bijzonder. Het was natuurlijk een heel traject, omdat uiteindelijk ben ik de enige die pilot wil doen. Daar komt het eigenlijk op neer. In de zin van dat mensen zijn natuurlijk bereid om te helpen. Maar iedereen heeft een drukke baan. Dus ik moest ontzettend trekken. Aan het OVG en verschillende partijen. Maar
want het is het OVG, dat is het ziekenhuis die heeft toegezegd om mee te gaan doen met dit traject.
Ja, dus locatie Oost, de OVG hier in Amsterdam.
Ja.
En dat is fantastisch hoor, dat ze mij die mogelijkheid hebben gegeven. Ja. Het is natuurlijk iets heel nieuws, want meestal test je medicijn of andere medische producten, maar dit zit er allemaal net tussenin. Dus voor hun was het ook heel erg nieuw.
Ja.
Ik moest onwijs veel documenten aanleveren. Dus het ACWO, dus de adviescommissie wetenschappelijk onderzoek moet het dan officieel goedkeuren.
Ja.
En daar gaat gewoon ontzettend veel tijd in. En ook omdat ik ben ontwerpster, maar ik ben niet per se daar opgeleid voor om dat allemaal goed te schrijven of te beschrijven.
Ja.
Maar dat is uiteindelijk gelukt. Maar ik moet deze vrijdag nog de handtekening krijgen.
Ja.
En dan kan ik echt zeggen 100%, nu is het 99%, dat het 30 mei kan beginnen. Maar alle partijen staan klaar.
Ja.
Dus dat is in ieder geval spannend.
Nou, we gaan er zo meteen op door.
Oké, daar zijn we weer. We gaan door met Alisa Rees. En we spraken met haar zojuist over het feit dat zij een mooi pilot heeft. Wat, tenminste, het is in ontwikkeling, het is gaande. En ze gaat daarmee van start bij het OVG.
Ja, ze gaat bij start bij OVG van start, inderdaad. Ja. Zit een beetje te mompelen. Komt ook even door dat liedje van Take On Me van AH. Alisa, ja, is het... als we kijken naar het product, ook mogelijk dat er tijd bespaard kan worden voor de zorgprofessionals in ziekenhuizen?
Nou, dat is wel eigenlijk een vraag wat ik heel goed moet onderzoeken. Kijk, in principe, het zal wel meer tijd innemen om de IV-walk bij de patiënt om te doen. Dus om de pomp te installeren. Maar als de patiënt daardoor meer van de kamer af is en meer rondloopt en misschien vrij lange tijd, omdat ze uitgenodigd worden om naar beneden te gaan, dan kan het zijn dat de verpleging daardoor juist weer tijd wint. Maar dat soort aspecten, dat zou je dus allemaal moeten testen.
Oké, en er gaat best wel wat tijd aan vooraf, toch? Ja. Om het allemaal uit te testen.
Ja, zeker. Heel veel voorbereidingen. Ik moest de IV-walks natuurlijk aanpassen, want ik heb een pompbedrijf gevonden.
Ja.
Via Eurocept Homecare. Die heeft een speciale pomp. En dat is echt eigenlijk de pomp die ik zocht. Heel veel mensen zeiden tegen mij, zo'n pomp bestaat niet met zo'n kleine batterij. En dat kan niet. Nee.
Maar ik dacht, alles moet er iets voor.
Als we naar Mars kunnen, dan moet er zo'n pomp bestaan, denk ik altijd. En uiteindelijk heb ik die gevonden. En Robert-Jan, daar heb ik dan contact mee, Robert-Jan van Dijk. En die helpt me ook ontzettend veel met te kijken van, hoe past die pomp dan echt in infuuszak? En dus er moesten een paar aanpassingen gedaan worden, een paar nieuwe patronen worden gemaakt. En dat doe ik dan allemaal zelf.
Ja.
En nu moest het op tijd naar de naaister. Dus ik heb alles naar de naaister gebracht. Want om het ook nog zelf te naaien, dat gaat net iets te ver.
Net niet. Je bent een ontwerper of niet?
En,
wie is Robert-Jan?
Die is van Eurocept Homecare en die levert de pompen voor de pilot.
Maar hoe heb je eigenlijk dat pompbedrijf uiteindelijk gevonden?
Heel veel googlen.
Ja.
Dus echt, Google is your best friend. Ik heb dat is eigenlijk niet waar. Ik heb het uiteindelijk wel gegoogeld. Of misschien was ik er ooit weer opgekomen. Maar volgens mij had ik medisch bedrijf, ik weet niet of ik dan een naam mag noemen, gecontact. Ja. Philips dan. En die zei, misschien dat bedrijf heeft volgens mij een kleine pomp.
Ja,
en zo ben ik weer op die
bedrijf,
pomp.
Dat heet Micro?
Eurocept Homecare.
Oh, oké.
Eurocept Homecare en de pomp is van Micro.
Ja.
Dus dat is de, dus zij leveren die pompen. En dus dat was fantastisch. Ik dacht, dan heb ik in ieder geval, het zal niet de perfecte pomp zijn, maar wel een pomp waarmee ik het kan testen. En
maar
dat
ging
is onwijs gaaf.
Je ging daar naartoe en toen moest je natuurlijk het verhaal doen van wat is het idee?
Ja, ik had eerst Micrel benaderd, dus die de pomp echt maakt. En die zeiden, in Nederland zit er dus ook een bedrijf Eurocept Homecare, die onze pompen levert. En daarmee ben ik in gesprek gegaan en die waren onwijs enthousiast. En die zeiden, we willen je wel helpen met de pilot.
Ja.
Dus dat is gewoon heel ontzettend tof. Want nu kan ik het gewoon echt proberen en kijken of dat dus functioneert in dat vest.
Ja, dat is heel belangrijk natuurlijk. Ja. Want het is een van de belangrijkste onderdelen van het vest.
Ja, en het is ontzettend spannend. 30 mei gaan we dus echt op die dag zelf met Robert-Jan van Dijk van Eurocept Homecare, met de klinisch fysicus Job Gutteling van de lokaal onderzoeker dan voor deze pilot van het OVG, gaan we kijken, functioneert die pomp in dat vest?
Ja.
Meningen zijn ervan over verdeeld, want volgens Robert-Jan is dat gewoon mogelijk. Volgens anderen zeggen, wordt nog wel spannend. Maar ik denk ook wel dat dat gaat lukken.
Jij hebt daar een kleine tune voor gemaakt. Ik ben daar heel erg benieuwd
niet meer.
Naar. Nou, we gaan het proberen. Dus we laten hem
moet
even.
Moet dat nu dan?
Dat gaan we nu even laten luisteren. Nou.
Ja, vind je mooi?
Ja, het is wel heel grappig inderdaad.
Test dat vest.
Test dat vest.
Dus ik vond het wel lekker klinken, test dat vest.
Nou, heel goed. Ik ben benieuwd of het helemaal goed door de test gaat komen.
Wat ik ook wel heel leuk vind, je zei het net al, van ja, ik moest voor dat vesten stof kopen en al dat soort dingen. Nou, je wil niet ook nog eens een keer achter de naaimachine. Maar je bent wel plotseling ook coach geworden van de studenten die ook meewerken aan dit project. Hoe ga je hiermee om?
Ja, nou, het was... Kijk, ik ben designer. Momenteel ben ik een soort inderdaad projectmanager. Dus ik werk nu met 7 verschillende partijen die ik dus in 2 weken bij elkaar wil laten komen. Dus dat is dan het OVG, locatie Oost. Dat is de urologieafdeling, want daar moet je dan apart mee communiceren. Dat is dan Job Gutteling, die dan lokaal onderzoeker wordt vanuit het OVG. Dat is klinisch fysicus. Dat is het pompbedrijf of Eurocept Homecare met Robert-Jan van Dijk. Dat zijn studenten die ik dan ook begeleid die mee zullen helpen van de HVA. Dus Interaction Engineering. En dan ook de naaister die het op tijd moet af hebben.
Ja.
Dus dat is allemaal partijen die je in 2 weken eigenlijk bij elkaar wil helpen hebben. En heb je natuurlijk ook de patiënten.
Moeten die 2 weken nog komen of heb je dat al gedaan?
Nee, dat is dus vanaf 30 mei. Dus tot 13 juni zullen we dus met z'n allen in het ziekenhuis samenwerken, als het ware.
Ja.
En het is wel grappig, want de patiënten zijn eigenlijk de vrijwilligers die mee zullen doen. Maar je weet natuurlijk niet welke patiënt er zal liggen. Dus dat is allemaal moet allemaal heel spontaan gebeuren. Want je kan niet zeggen, nou, Jantje is er over 2 weken, ligt hij op de urologieafdeling.
Dat kan alsjeblieft niet.
Dat kan natuurlijk niet.
Nee, ja.
En daarnaast, waarom het op de urologieafdeling is omdat ik het in eerste instantie wilde ik het op de oncologieafdeling doen. Maar het OVG adviseerde en de ACW ook van dat het misschien beter is om op een net iets fittere patiënten te beginnen.
Ja.
Die net even wat mobieler zijn en die ook kunnen aangeven als het bijvoorbeeld niet fijn is. Want dat kan natuurlijk ook. Of als het wel uiteindelijk te zwaar is. Of,
ja.
Dus vandaar.
Als we nou iets verder kijken, want we hebben het nu voornamelijk over de curatieve sector. Hè, ziekenhuizen, OVG is net genoemd. Is het eventueel ook op termijn geschikt voor zorginstellingen?
Ja, zeker. En de thuiszorg ook. Ik had eergisteren een ontzettend mooi compliment gekregen. Vond ik echt heel mooi. Dat was een vrouw die zit aan TPV-voeding. Dus dat is voeding die snel door het lichaam kan worden opgenomen. Ze had een foto gestuurd en ze had al van het begin af aan contact met mij gehad. En ze had een foto gestuurd en zei... Ik zou zo graag jouw test willen of jouw vest willen testen. Test dat vest. Inderdaad. En ze had een foto gestuurd. Ze had zelf die IV-walk deels nagemaakt. En ze zei, ja, het ziet er niet echt mooi uit. Maar ik vond het er nog best mooi uitzien.
Ja.
Maar ze zei van, ik ben zo blij dat je dat ontwerp hebt gemaakt. En als ik dus, en zij gebruikt dat nu, maar ze wilt eigenlijk mijn product kopen, als het ware. Maar ik kan het natuurlijk officieel nog niet verkopen.
Nee.
Maar ik vond het zo'n mooie bevestiging van alles wat ik nu heb gedaan. Dat iemand denkt, nou, ik wil zo graag dat vest. Dan ga ik het maar even zelf knullig namaken. Of knullig, ik vind het nog knap.
Ja.
Om het dus te gebruiken op die manier. En precies zo'n achterzak en voor. Ja, dat vond ik gewoon ontzettend mooi.
Dat zeker, is echt heel waardevol. Ja, dat is absoluut waardevol.
Je weet dan dat je de goede weg op bent. Als we daarin ook verder kijken, is het dan ook veilig genoeg om thuis te gebruiken? Bijvoorbeeld als patiënten zeg maar ontslagen zijn uit het ziekenhuis?
Nou, dus wat zij ook in die mail schreef, is dat ze zei, dit is echt veel, want ze zit zelf in een rolstoel. En dit is veel veiliger, zei ze. Dat is wat ze letterlijk schreef. Omdat haar draad kwam de hele tijd in haar rolstoelwiel.
Oh, okay.
En zij moet daar dus chronisch aan vastzitten voor de rest van haar leven.
Ja. Ja.
Dus ik had die hele doelgroep helemaal nog niet meegerekend. TPV-patiënten, ja. Als het ware.
Dus alleen al voor die groep mensen is het al
waardevol.
Relevant.
Ja, ja. En dus had ik volgens mij de vorige keer ook... gemeld hier, bijvoorbeeld ook voor patiënten met dementie, die dus vergeten de paal mee te nemen, zou het ook al heel waardevol zijn.
Ja.
Want die trekken steeds hun eigen infuser uit. Nou ja, dat soort...
Dat is in de praktijk, blijkt dat zo te zijn.
Ja. Ja.
Nou, dat dus, is me nog wat.
Dus eigenlijk als het gaat om business case, het onderbouwen van zeg maar het belang van de ontwikkeling van dit product, zul je wel voldoende mogelijkheden zien.
Ja, zeker.
Ja.
En dat is nodig. Kijk, ik ben al super blij als een kleine doelgroep daar profijt kan hebben. Maar dat is natuurlijk niet interessant voor grote medische bedrijven. Dus hoe meer doelgroepen ik zou kunnen helpen hiermee. Hoe fantastischer en hoe sneller het op de markt zou kunnen komen.
Waaraan zou het moeten voldoen als het grootschalig in productie genomen kan worden? Waar moet er nog meer naar gekeken worden?
De veiligheid. Hygiëne is in principe goedgekeurd. Je moet gewoon kijken of de pomp inderdaad constant blijft lopen. En ook dat patiënten er niet mee vallen. Maar ja, goed, ik denk...
Is dat op afstand ook te monitoren?
Ja, deze pomp zou je zelfs deze pomp die ik nu al gebruik, op afstand kunnen monitoren.
Okay.
Dus dat zit er ook al in.
Kijk, dat bedoel ik.
En de batterij is klein genoeg, zodat je er al 8 uur mee kan lopen.
Zo, dat is lang.
Ja.
Maar je zei net ook van, je moet ook een beetje kunnen testen of de patiënt er niet mee zal vallen. Waar zou dat aan liggen dan, bijvoorbeeld?
Nou, ik denk dat ze alles gewoon willen uitsluiten.
Ja.
Misschien omdat het veel gewicht is op de schouder. Wat ik dus niet denk, omdat ik het zo heb gemaakt, dat het in balans zit. En sommigen zeggen, nou, aan de paal hebben ze juist steun. Maar ik ben er juist van overtuigd dat als je je eigen balans kan vinden, dat dat veel beter is. Ook al loop je een klein stukje daardoor.
Ja.
Of een paar minuutjes.
En de paal is natuurlijk te vervangen door eventueel een wandelstok of iets dergelijks.
Dat zou ook nog kunnen, ja. Precies. Ja, dat zou zeker kunnen.
Okay. Zou je ermee kunnen sporten?
Kan ook. Nou ja, ik,
8 uur? Kan wel een marathon uit, toch? Of niet?
Ja, als je fittere patiënten hebt, dus kan dat zeker. Ik heb toentertijd in het ziekenhuis ben ik op zo'n stilstaande fiets gaan fietsen. Met mijn infuuspaal ernaast. En toen kwam dus het draad in rondom de trapper.
Oh.
Dat was wel eng.
Ja.
En dat zou dus nu niet gebeuren.
Nee.
Dus ook weer een voordeel?
Ook weer een voordeel, ja.
En als je bijvoorbeeld, je hebt zo'n vest, hè, je bent thuis, je maakt er gebruik van. En het is tijd om naar bed te gaan.
Ja.
Wat dan?
Wat dan? Ja, hele goede vraag.
Oh.
Eerst eens dat had ik op de tekentafel bedacht dat je hem dan zou ophangen. Maar het infuusdraad is dan vrij klein om dan volledig lekker lang uit te liggen en je om te draaien. Want tijdens de nacht ben je nog vastgekoppeld. Want als je te vaak loskoppelt, geeft dat kans op infecties. Dus voor patiënten die niet losgekoppeld mogen worden, heb ik heel lang nagedacht. En dat had Robert Jan toentertijd ook gezegd. Van het hele systeem moet er eigenlijk gewoon in 1 keer uit kunnen. Zodat je hem dan gewoon op de paal zou kunnen monteren, als het ware. Dus nu heb ik in het nieuwe prototype met de rits op een andere plek. Ja, het is een heel ingewikkeld verhaal, denk ik, voor de radio. Maar als je hem dus zou openritsen, omdat de rits nu linksboven zit en het infuusdraad die naar de ader gaat, gaat daaruit. Waardoor als je het gehele infuuszak openrits, je hem zo kan meepakken met pomp en infuuszak. Dus dat je hem niet afgekoppeld hoeft te worden. En dat was bij de eerste prototype dus wel. Want dan ging hij door een gat onder door het vest heen. Maar dan kan je arm natuurlijk niet door dat kleine gaatje heen.
Ja.
Dus nu zit hij helemaal los.
Ja, de luisteraars kunnen dit niet zien, maar Alice Rees is hier allemaal gebaren aan het maken. Het ziet er prachtig uit. Ja.
Nou, ik ben nog eventjes benieuwd, want betekent dat dan dat je met dat vest aan slaapt? Of is hij dan uiteindelijk uit en dat via de paal wordt overgenomen?
Ja, dat is dan het idee. Want heel veel mensen zeggen, ja, maar je kan er niet mee liggen. Je kan je ook niet meer liggen. Je zou er wel dus mee kunnen zitten, want dan flap je het achtergedeelte over gewoon de leuning. En vaak is de leuning zelfs lager. En dan zeggen mensen, ja, maar het is onhandig als je een hoge stoel hebt. Dan denk ik, ja, maar ik bedoel, met de paal ga je ook geen koprol maken. Je moet wel een soort van opletten. Je zit nog steeds wel vast aan een medisch apparatuur.
Ja.
Maar met liggen vond ik wel relevant dat dat gewoon kan. Dat als de patiënt moe is, dat hij even kan zitten. Dus dat hij de infuuszak af kan doen, na zich kan leggen. En door het open te risten kan de verpleging het hele systeem gewoon afhalen. En dan hoeft hij niet afgekoppeld te worden.
Ja.
Dus dan kan hij gewoon gaan liggen. Dan wordt het aan de paal die misschien vast zit aan het bed. Dus dan hoef je daar niet meer te kunnen lopen. Misschien wel aan de gewone paal. Dat zou ook kunnen, maar dat neemt misschien wat meer ruimte in.
Maar dat betekent dat het uiteindelijk dan een extra kan zijn. Want als je in zoverre met dat die paal er alsnog wel is.
Ja.
Maar voor momenten als je bijvoorbeeld een hele tijd gaat zitten, omdat je een boek gaat lezen of iets anders gaat doen. En dan hoef je natuurlijk niet dat vest aan te hebben.
Precies. Ja.
Okay.
En dat is even kijken, want het zou in bepaalde situaties, zoals voor de thuiszorg, zou je misschien wel alleen een infuuszak willen. En dat je paal inderdaad vast zit aan je bed. Als je gewoon fit genoeg bent. Maar inderdaad, soms kan het ook een extra zijn, maar dan wel een hele noodzakelijke extra, omdat je dus meer gaat bewegen.
Ja. Je bewegingsvrijheid is wel echt heel belangrijk. En dat wordt wel op een goede manier zeg maar bewerkstelligd met dit vest. Ja. Sowieso al.
Ja,
nou, interessant. Dus echt wel een pilot waardig, niet?
Ja, nou ja, goed. Wat de luisteraars niet weten, of misschien, want dat is alweer een tijd geleden dat we elkaar voor het laatst hebben gesproken. Je hebt hier ook de Accenture Innovation Award voor gewonnen.
Ja.
En ook de Innovation Award voor en de Best Overall Prize van de Brains Award.
Ja.
2017 was dat allemaal. Heeft een partij als Accenture nog iets voor jou kunnen betekenen daarin?
Ja, wat moet ik nu zeggen?
Ze doet het allemaal zelf.
Nou, het feit dat zij die Accenture erkenning Award, geven, dat is natuurlijk wel wat. Hè?
Uiteindelijk, en zij zijn er ook heel netjes in geweest hoor. Want ze zijn ook naar mijzelf teruggekomen, zeg maar, met het feit van wellicht hadden we niet voor jou heel veel kunnen betekenen. Maar ik had een bepaald bedrag gewonnen in, nou ja, wat kan je zeggen, soort coupons. Maar heel omdat ik een vrij pre-seed company ben, dus in een hele vroege fase, waren heel veel van die dingen die ik kon inhuren. Dus bijvoorbeeld een data scientist of zo. Dat soort activiteiten waar je dus met iemand kan praten, waren niet relevant voor mijn bedrijf.
Nee.
Dus uiteindelijk heb ik er, ja, dat durf ik wel te zeggen, niet veel aan gehad. Maar ik heb er wel veel aan gehad in de zin van dat, als ik zeg, ik heb de Accenture ook in Amerika Award gewonnen, wordt het heel erg gewaardeerd. En ik denk dat dat zelfs belangrijker is dan heel veel geld winnen in die manier. Plus daardoor was ik weer gescout om naar de CES te kunnen in Las Vegas. Dus zo rolt het, blijft het balletje wel weer rollen.
Ja,
en dat
goed.
Is niks meer waardevols dan
ja,
dat.
Want het opent toch weer deuren. Waar
zeker.
Je anders niet bij kon kijken, inderdaad.
Ja.
Ja, interessant. Het is alweer voorbij.
Is het
alweer
zover?
Het gaat zo snel.
Oh, jeetje.
Ga je trouwens nog iets doen met de Dutch Design Week?
Ik hoop het wel.
Ja.
Ik hoop eigenlijk om een beetje frisse energie naar boven te halen. Om een nieuw project te vertonen. Dus wel op het gebied van gezondheidszorg. Maar dat kan ook mentale gezondheid, beleving zijn. Ik heb al ideeën. Dus ik hoop dat ik daar met iets moois sta. En aan het eind van het jaar zal ik in Dubai staan. Met de 200 beste afstudeerprojecten van de wereld. En dat wordt ontzettend gaaf.
Dat wordt zeker
dus
gaaf.
Dus heb je Las Vegas en Dubai. En
ga ze maar door.
Heel
maar
spannend.
Door. Nou hebben we met jou afgesproken dat we de komende periode allemaal gaan volgen. Hè? Want je gaat ons de komende weken van updates voorzien over het verloop van deze pilot. Wat ga je ons de volgende week brengen?
Nou, dat is 30 mei. Dus dan ben ik telefonisch bij jullie.
Ja.
En dat wordt spannend. Dan kan ik jullie vertellen of de pomp heeft gefunctioneerd in het vest. En dat was gewoon spannend, want als dat niet zo is, dan moet ik terug naar de tekentafel. En dan, maar goed, ik ben altijd positief ingesteld. Dus
altijd positief ingesteld zijn, altijd goed.
En anders vinden we er ook wel weer wat op.
Helemaal goed. Alissa, bedankt dat je dit met ons hebt gedeeld. En heel veel succes met de pilot voor
de
IV Walk.
Heel
fijn. Tot de volgende
keer.
U luistert naar